Dit is de Diabetes Geneeskunde Podcast, live vanaf de EASD in Wenen.
Mijn naam is Seblij Tokkus, ik ben postdoc in het Radboud UMC in Nijmegen. Vandaag zijn wij op het EASD in Wenen en we gaan een kort gesprekje houden met professor Martijn Gotthard. En we gaan het hebben over Exendin PET-CT imaging. De GLP-1-receptoragonist Exendin is natuurlijk bekend als medicatie tegen type 2 diabetes en obesitas. Maar wij gebruiken Exendin ook als beeldvormende techniek om beta-celmassa in beeld te krijgen en te kwantificeren. Maar hoe werkt dit precies?
Ja, in principe is het heel simpel, tenminste theoretisch. In de praktijk heeft het jaren geduurd om het te ontwikkelen. Maar op beta-cellen zit natuurlijk de GLP-1-receptor. En Exendin is een stabiel GLP-receptor-agonist. Dat hebben we dus radioactief gelabeld. En met die radioactieve label kun je het dus met een PET-camera van buiten het lichaam zichtbaar maken. En het mooie is dus dat je ook kunt kwantificeren hoeveel Exendin in het pancreas zit. En daardoor kun je natuurlijk ook precies meten hoeveel beta-cellen in het pancreas zitten. Want we hebben preklinisch heel goed kunnen valideren dat de uptake van het radiofarmacon in het pancreas direct correleert. Dus is een lineaire correlatie met de beta-celmassa. En dat hebben we in verschillende modellen getest, hebben dat heel uitgebreid gevalideerd. En het werkt gewoon. En nu zijn we eigenlijk bezig met de eerste klinische studie sinds een paar jaar. En daar werken Zevilay en ik al een paar jaar lang al samen op dat gebied, 4 jaar lang. En er zijn mooie resultaten uitgekomen. En voor Zevilay zijn er ook al 2 mensen geweest, Marty Bos en Tom Jansen. Die hebben ook al een paar studies gedaan. Ja, misschien Zevilay, kun je dat een beetje samenvatten, wat we zien, zou ik zeggen.
Ja, natuurlijk. Nou, we hebben dus een transplantatiestudie uitgevoerd, waarbij we opname van de tracer in getransplanteerde beta-cellen in de lever zagen. Nou, daarnaast hebben we nog 2 studies uitgevoerd in mensen met type 1 diabetes. Daarbij zagen we dat mensen met stabielere glucosecontrole meer beta-celmassa hadden vergeleken mensen met minder stabiele glucosecontrole. Ook hebben we scans gemaakt in mensen met type 1 diabetes die een fecale microbiota-transplantatie hebben gehad. Dit was in samenwerking met Amsterdam. Ook dit was succesvol, maar we zijn nog bezig met het uitwerken van de data. Nou, hiernaast hebben we dan ook verschillende studies uitgevoerd in mensen met type 2 diabetes en obesitas. Nou, we zagen bijvoorbeeld dat mensen met remissie van type 2 diabetes na bariatrische chirurgie een betere beta-celfunctie hebben, vergeleken mensen zonder remissie. Maar de beta-celmassa was dan hetzelfde in beide groepen. Daarnaast hebben we ook nog bijvoorbeeld data van post-bariatrische hypoglycemie. Maar we zagen geen verschillen in beta-celmassa in mensen met en zonder post-bariatrische hypoglycemie. Hiernaast hebben we natuurlijk ook nog gekeken naar verschillen in beta-celmassa in mensen die goed en slecht reageren op GLP-1-receptoragonisten. En hierbij zagen we ook dat beta-celmassa gelijk was in beide groepen. Nou, al met al, we hebben dus verschillende studies uitgevoerd in verschillende metabole condities. En we waren dus ook succesvol in het meten van beta-celmassa. Nou, tijdens deze data hebben we dan ook gepresenteerd tijdens verschillende congressen. En ik kreeg hier vaak de vraag beta-celfunctie kunnen we natuurlijk al bepalen. Maar wat is dan nog het nut van beta-celmassa? Want veel mensen zien functie gelijk aan massa. Zou je hier meer over kunnen vertellen?
Ja. Nou ja, dat is inderdaad zo één dingetje geweest. Toen wij daarover begonnen na te denken, want we hadden eigenlijk die Exendin PET-scan ontwikkeld om insulinomen in beeld te brengen. Dat is een klinisch probleem, want insulinomen vind je niet zo makkelijk. En toen was een collega van mij die zei van, joh, dan laat ons ook maar beta-celmassa bepalen. En ik dacht zo, ja, waarvoor eigenlijk? Want als je type 1 diabetes hebt, dan heb je 90% van je beta-cellen al verloren. Hoef ik niks meer te meten, want dan heb ik geen uptake meer. En bij de andere is het insulineresistentie, dus wat moet ik ermee? Nou, toen ik daar verder op ben ingedoken, dacht ik van, oh, dat is helemaal niet waar. Want dat staat wel zo in de leerboeken. Dat is natuurlijk ook al een tijdje geleden. Dat staat allemaal zo in de leerboeken. Maar dat klopte helemaal niet. En toen was ook van de NIH de eerste congres over beta-cell imaging. Want dat was de holy grail van de imaging, dat je beta-cellmassa kunt meten. En toen dacht ik, oh, daar zit wel iets in. En wat we nu zien is inderdaad dat beta-celmassa en beta-celfunctie niet hetzelfde is. Want wat jij net zei, Sibylai, dat geldt natuurlijk wel voor groepen. Dus je ziet geen verschil tussen 2 groepen die je met elkaar vergelijkt qua functie en massa, gemiddeld. Maar op individueel niveau zijn de verschillen echt heel groot. Dus we hebben mensen die hebben een heel slechte functie, Want we hebben heel veel beta-cellen en ook andersom. Dus op individueel niveau snappen we eigenlijk niet zo goed wat er gebeurt. We weten dat mensen die bijvoorbeeld na bariatrische chirurgie remissie hebben van de diabetes, die hebben misschien meer beta-cellen dan degene die geen remissie hebben. Dat kunnen we laten zien. Maar op individueel niveau zien we dat niet zo, want er zijn echt mensen die hebben geen remissie van de diabetes na de bariatrische chirurgie, maar die hebben wel een hoge beta-celmassa. Veel hoger dan andere mensen die een fantastische functie hebben. En dat is iets wat we eigenlijk op dit moment nog niet zo goed begrijpen. Daarnaast is het ook zo dat we bij mensen met type 1 diabetes, waar je eigenlijk verwacht dat ze niet meer zoveel beta-cellen hebben, dan hebben we wel af en toe iemand die beta-celmassa heeft, die ergens in de buurt is van de laag normale, gezonde controlegroep. En dat is wel een beetje gek. Dus we zien dus dat mensen functie verliezen, maar wel nog beta-cellen hebben bij type 1 diabetes. Wat betekent dat? Hoe komt dat? En dat zijn allemaal dingen die we niet zo goed weten. En het mooie bij deze techniek is, we kunnen dat nu niet invasief op een heel simpele manier met één scan meten en kunnen dat vergelijken met functionele data. En ik denk dat we meer mensen moeten karakteriseren om te kijken hoe correleert nou eigenlijk de beta-celmassa met de functie in verschillende types van type 1 en type 2 diabetes. Want het is waarschijnlijk geen homogene groep, allebei niet.
Nee, inderdaad. Inderdaad. En heb je dan plannen hiervoor in de toekomst? Dat je naar meerdere groepen wilt kijken? Ook misschien controle mensen, gezonde mensen?
Nou ja, dat is wat we eigenlijk willen doen in de toekomst. Je kunt denken aan dat je bijvoorbeeld mensen scant die in de honeymoonfase zitten. Voor en na de honeymoonfase zie je daar een verschil in massa of verliezen ze puur functie. Je kunt vergelijken jongere mensen met mensen die op oudere leeftijd type 1 diabetes krijgen. Bij type 2 is het eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Je hebt mensen die zijn op ease. Wat gebeurt daar met de beta-celmassa en de functie? Wat gebeurt er als je insulineresistentie ontwikkelt? Dat zijn heel veel studies die we zouden kunnen doen. De vraag is alleen, wat moet prioriteit krijgen? En daar zitten we op dit moment over na te denken, want we willen het iets grootschaliger doen dan tot nu toe. Tot nu toe zijn het allemaal studies met 20, 30 mensen. En we moeten nu eigenlijk naar grotere groepen, waar we gewoon echt karakteriseren hoe de functie en de massa, hoe dat de metabole status van mensen beïnvloedt.
Ja, inderdaad. Nou, we hebben nu dan gepraat over beta-celmassa. Maar GLP-1-receptoren zitten natuurlijk niet alleen maar op beta-cellen, maar die zitten op meerdere plekken in het lichaam en met name ook in de hersenen. Is het mogelijk om met deze beeldvormende techniek ook andere GLP-1-receptoren in beeld te brengen?
Nou ja, dat is wel een interessant dingetje, want een paar jaar geleden dachten we, oh, we doen maar even een whole body scan en kijken gewoon waar vinden we überhaupt de uptake. Want ik dacht zo, als je uptake vindt, dan is dat een orgaan waar het belangrijk is, wat heel belangrijk is voor metabolisme. En als je geen uptake hebt, dan is het niet belangrijk. En er waren ook altijd discussies, heb je GLP-1-receptoren in de lever of in het myocard of zo. En wat we dus zien is dat we bij iedereen die we scannen hoge uptake in de pancreas hebben. Nou, dat is niet zo gek. Maar we zien even hoge uptake in het duodenum, proximale duodenum. Dus dat is ook een heel belangrijke GLP-1-functie. En wat we ook zien is uptake in de hypofyse. We hebben nog niet kunnen achterhalen wat dat voor cellen zijn. Het heeft niks te maken met de HPA-as. Dus het zijn niet de ACTH-producerende cellen. We weten nog niet zo goed wat dat precies betekent. Maar dat zijn eigenlijk de drie plekken waar we het altijd zien. We zien ook af en toe een beetje uptake in het myocard. Maar wanneer we dat wel zien, dus wanneer wel GLP-1-receptoren geëxprimeerd worden of niet, dat weten we niet. Dat is echt een open vraag. Maar het mooie van deze techniek is dat wat wij zien, dat is echt superbelangrijk en dat zijn de organen waar je naar moet kijken. Wat we niet zien is dat exenden via de blood-brain barrier gaat en dat we het in de hersenen zien. Dat zien we niet. En er was een hele tijd een discussie over of exenden nou weer via de BBB gaat, ja of nee. En inmiddels zijn er een aantal groepen die kunnen laten zien dat geen van die exenden, analoga, oxemaglutide en hoe ze allemaal heten, dat die via de blood-brain barrier gaan. Dus de effecten in de hersenen die je eigenlijk onmiddellijk na toediening van exenden krijgt, die worden op de een of andere manier via een andere weg bereikt en niet via opname in de hersenen. Dus we hebben in de hersenen een gescheiden, daar wordt ook GLP-1 in de hersenen geproduceerd. Dus er zijn eigenlijk twee gescheiden systemen. Eén keer in het centrale zenuwstelsel en één keer in de periferie. En die communiceren met elkaar, maar die hebben geen. Dat GLP-1 wat in de periferie wordt geproduceerd, gaat niet naar de hersenen, denk ik. Tenminste, wij kunnen het echt niet zien met imaging.
Nee, inderdaad. Nou, het lijkt erop dat wij heel veel werk te doen hebben. Nog heel veel nieuwe dingen om te ontdekken, zoals in de hersenen, maar ook in het pancreas, in het duodenum. Er zijn nog heel veel open vragen en dit hopen wij natuurlijk in de toekomst allemaal te kunnen onderzoeken.
Dit was de Diabetes Geneeskunde Podcast live vanaf de EASD in Wenen. Vanaf nu is ook onze app te downloaden via de App Stores. Met de DBGK-app krijgen zorgprofessionals één centrale plek voor het laatste nieuws, nascholingen en praktische informatie rondom diabeteszorg.